Geschiedenis heeft geleerd dat in tijden van grote disruptie dat dat ook grote veranderingen teweeg brengt. Binnen de kunstmarkt zijn op dit moment grote verschuivingen gaande. Alleen zijn die nog niet zo goed zichtbaar, omdat we nog aan het begin staan. Met de Art Connector podcast gaan we op zoek naar wat die verschuivingen dan precies inhouden, waar ze plaatsvinden en wie de spelers zijn. Vandaag is de gast bij mij Marieke Sanders van de Pieter en Marieke Sanders collectie. Verzamelaar dus. En waarom? Omdat ik het zo ontzettend leuk vind dat deze Eminence Grise, als ik het zo misschien onrespectvol mag zeggen, want je bent zo ontzettend jong van geest, maar je hebt recentelijk jullie collectie voor een deel geschonken, dus dan ben je toch wel een beetje aan het afbouwen. Vandaar mijn Eminence Grise. In de tijd dat jij hebt verzameld, want helaas is Pieter inmiddels overleden, maar jullie dat samen deden, zijn jullie echt een voorbeeld geweest hier in Nederland. En niet alleen omdat je veel wilde kopen, of dat ook deed, maar ook omdat je dat heel erg vooruitstrevend deed. Een van jullie focussen was, heb ik net gelezen, dat het avant-garde was, dat het ook ging over technologie, over de nieuwe media. En dat vind ik toch wel heel bijzonder. Dat is echt vrij uniek voor de tijd dat jullie daarmee bezig waren. Kan je mij uitleggen hoe dat komt? Hoe gaan jullie met z'n tweeën dan iets kiezen wat niet per se heel mooi is om naar te kijken, maar een hele andere insteek heeft? Hoe zijn we daarop gekomen?
Nou, alles is natuurlijk een kwestie van ontwikkelen. Je begint niet als verzamelaar, je koopt. En je koopt nog eens, je wil het om je heen hebben, je raakt er verliefd op. En dan koop je zoveel dat je het niet meer zelf kunt hangen. En op een gegeven moment krijg je het etiket dat je verzamelaar bent. En denk je, oh ja, dat zou wel eens kunnen. Maar zo groei je zelf in je keuzes, in je ambities, je mogelijkheden. En bij ons is het echt zo heel langzaamaan gegroeid, maar we zijn vanaf het begin altijd geïnteresseerd geweest in de hedendaagse, grensverleggende, heette dat toen nog, kunst. En dat is eigenlijk, zo zijn we ook gaan kopen. Dus we vonden in het begin, toen we, en dat is dus zeg maar in de 70er jaren, toen vonden we al heel veel bekende kunstenaars, vonden wij al eigenlijk te veel arrivé. Dus wij gingen naar de jongere generatie. En als je dat steeds blijft doen, die jongere generatie volgen, dan zie je dat daar ook een ontwikkeling in zit. De jongeren van toen zijn inmiddels ook op leeftijd. En daar komt steeds weer een nieuwe generatie. En heel lang is in Nederland, maar ook in de hele wereld, is vooral dat etiket jong is heel belangrijk geweest. En dat heeft wel ons heel veel gebracht. Het hoeft niet zozeer in leeftijd te zijn, maar wel in jong van geest en jong van ideeënwereld. En dan kwamen wij althans, maar het is natuurlijk een niche, kwamen wij ook op de nieuwe media. En dat we hebben in het begin, ja, werken gekocht waar je steeds weer nieuwe apparatuur voor moest aanschaffen. En dan wist ik weer niet hoe je dat moest aanzetten en uitzetten vooral. Ja, heel langzaam merkte je.
Je moest een nieuwe apparatuur hebben
om te kunnen tonen.
Ja, omdat de techniek vooruit ging.
Ja, omdat de techniek gaat dan vooruit. Nou, ik heb een leuke anekdote daarover. Ik was met mijn schoonmoeder in Londen. En toen gingen we met de galeriehouder die we daar kenden, gingen we nog even een rondje doen langs jonge galeries of jongere kunstenaars. Nou, toen kwam ik bij twee jongens en dat vond ik zo leuk wat die allemaal presenteerden. En die hadden een hele leuke video. En toen dacht ik, nou, die video die wil ik wel hebben. En dat was geloof ik £25. Dat kostte mij de kop niet. Dus ik zei tegen die jongens, nou, die wil ik graag hebben. Die moesten ze produceren. En vervolgens hebben ze mij die video toegestuurd naar Holland. En wij, Pieter en ik, stoppen die video bij ons in het apparaat. Wij vonden dat we best goede apparatuur hadden. Maar die video die kwam eruit met strepen en ik weet niet hoe. In ieder geval niet zoals ik bedacht had. Ik dacht, nou ja, £25 naar de knoppen. Maar in ieder geval hebben die jongens het plezier ervan gehad. Dus geen probleem. Tijd later kopen wij een nieuw videoapparaat, omdat er weer andere video's kwamen. Toen stopte ik deze voor de grap nog eens een keer in. En hij kwam er fantastisch uit. Dus we hadden gewoon niet de goed genoeg apparatuur op dat moment. Nou, sindsdien was het toch wel een heel erg leuke video. De makers, dat waren de Chapman Brothers.
Oh.
En dat is inderdaad, dat waren niet de, maar die
de
waren
broers.
Toen heel jong. Dat was, en hij heeft de video heeft zo goed gefunctioneerd. Die heeft op een tentoonstelling in Zwolle gestaan. En heeft daar 3 maanden lang, dag in, dag uit, heeft hij daar gedraaid. En iedereen, wij gingen af en toe stiekem kijken, in het publiek ging gefascineerd kijken naar die ongelooflijk leuke video. Er waren 2 handschoenen. En die liepen als een soort stel om elkaar heen, verliefd en wel. En op een gegeven moment kwam er een zaag en die zagen het door midden en stroomde er allemaal bloed uit. Dus het was een heel seksueel, heel innovatief geheel, heel ludiek. En dat zijn dan een van die verrassingen die je meemaakt.
Het leuke is dat je vaak als je een kunstwerk koopt, dat merk ik ook bij anderen, dat of je hebt een kunstwerk, dat eigenlijk 3/4 van wat je ziet nog het verhaal erachter is. Heb jij dat ook?
Ja, nou, wij vinden wel ontzettend belangrijk altijd dat het visuele, het is beeldende kunst, dus het visuele vinden wij heel belangrijk. En de boodschap erachter, dat is soms interessant om te weten, hoef je ook niet altijd te weten. In feite vind ik wel, een kunstenaar moet het, als hij beeldend kunstenaar is, het beeldend kunnen overbrengen wat zijn gedachtenwereld is. Nou is het natuurlijk met sommige kunst is het natuurlijk heel conceptueel en dan vind ik het ook interessant om te weten. Maar het gaat mij toch ook wel om het beeld.
Ik helemaal mee eens wat mijn vraag eigenlijk was, maar dit is ook, wilde ik het ook over hebben, dus dat, die hebben we dan meteen, is eigenlijk het pad dat je bewandeld hebt om iets te kopen. Dus zoals jij nu zegt, van je beschrijft het kunstwerk, maar je beschrijft helemaal je weg in Londen en dat soort dingen. En zo weet ik heel veel mensen dat als ik zeg van een mooi werk, dan krijg ik niet iets te horen over het werk, maar over het pad er naartoe, wat ertoe leidde om het aan te schaffen.
Ja, dat is natuurlijk ook belangrijk. Bijna elk werk heeft een dergelijke anekdote. Niet zo grappig als we dit vinden. Maar dat is inderdaad een belangrijk punt. Maar ik denk dat dat deel van het verzamelen is. In het begin hadden we vooral Nederlandse kunst. Vooral ook omdat ik het idee toen nog had, nou dan heb ik overzicht. Maar dat was natuurlijk al lang niet meer zo. En dat groeide ook naarmate wij meer op reis gingen voor mijn werk. Of voor plezier. Dan zie je heel veel internationaal georiënteerde kunst. Dus dan, ja, dan...
Wanneer was dat ongeveer, die omslag?
Ja, 80e jaren, 90, begin 90. Ja, 80e jaren, halverwege 80 denk ik. En ja, toen gingen we rondkijken. En dan zie je dus heel veel. En je krijgt ook een enorme kennis. Ik zeg niet dat ik echte kennis van zaken heb, van materialen of zoiets, helemaal niet. Maar je krijgt wel een kennis van wat er is en welke ideeënwereld er is. En dan hoor je ook veel en kun je het ook makkelijker plaatsen. Dus wat bijvoorbeeld heel frappant is, waar ik wel eens over nadenk, dat ik heb wel conceptuele werken waar iemand anders denkt van, wat is dat? Waar gaat het over? En dan zou je moeten vertellen. Ik hoef dat niet te doen, want in mijn hoofd zie ik het hele oeuvre van de man of de vrouw. En daar is het een klein stukje uit. En dat draag je bij je. Pieter zei ook altijd, ja, in mijn hoofd is een virtueel museum. Daar zitten al die werken die we hebben in. Want we kunnen natuurlijk al lang niet meer alles tentoonstellen.
Dus je hoeft niet per se het signatuurwerk te hebben, om dat toch voor je te zien dat je iets anders hebt van diezelfde kunstenaars die misschien iets minder museaal is of iets meer toegankelijk.
Nou ja, bijvoorbeeld Volker de Jong, wat ik dan nu op uitkijk. Nou, wij hadden ook een beeld van Volker de Jong. Wij hadden maar een klein beeld, want wij vonden altijd wel dat het in huis moest kunnen worden opgesteld. Kort, maar krachtig. Maar wat ik wel aldoor zie, als ik dat beeld zie, dan zie ik de hele installatie die zo groot is als een kamer. En dat is voor mij een extra toevoeging in mijn hoofd. Dat hoef ik niet uit te leggen. Maar dat hoort er wel bij.
Leuk. En je zei dat je op een gegeven moment internationaal ging meer. Ik kan me toch herinneren dat de kunstmarkt meer gericht was op de handel. Dus meer de secundaire markt, dus meer de wat oudere werken, de moderne werken, jaren 60, 70. Maar niet zozeer contemporain. Dus echt het hedendaagse, dat pas later kwam. Dus jullie waren best wel voor om dan dat internationaal al te gaan bekijken in de begin jaren 80. Merkte je dat?
Nou, we gingen bijvoorbeeld naar Berlijn. Daar was ook natuurlijk al een hele levendige kunstmarkt. We gingen naar Brussel. Maar we gingen ook altijd elk jaar naar Miami, toen het daar begon. Daar hadden we verzamelaars, hadden wij in Turijn, weet ik nog wel, ontmoet. Heel leuk ouder echtpaar. En die zei, oh, jullie moeten naar Miami komen. Daar gaan we zo'n leuke beurs beginnen en dan mag je ook bij ons thuis komen kijken. Nou, wij zeiden, god, het is best een leuk idee om daar naartoe te gaan. Dus wij zijn toen inderdaad naar Miami gegaan, hebben met al die verzamelaars daar ter plekke ook kennis gemaakt die enorm veel moeite deden om publiek zoals wij uit Europa te krijgen. Nou, dat vonden wij erg leuk. Maar dan zie je dus in Miami hedendaagse kunst en je ziet dus geen secondary market. Dat was toen daar niet aan de orde. Dat is pas later. Maar toen zag je echt de jonge kunstenaars die zij interessant vonden of die de galeriehouders interessant vonden. Maar die galeriehouders die kwamen soms ook uit Latijns-Amerika. Of die kwamen uit New York natuurlijk. En dus die kwamen overal vandaan. Dus je krijgt een blik op wat er in de wereld gebeurt. Niet zozeer op Azië. Dat was daar eigenlijk ook niet aan de orde. Maar je ziet dan toch een heleboel kunst die toch ja, jong en grensverleggend is. Emerging artist, zoals het tegenwoordig chiquer heet.
Ja, ja, precies. En ga je daar dan ook naartoe om daadwerkelijk te kopen of eerst om te kijken? Is dat wat je...
Nee, we kochten ook wel.
Ja, want ja. Ik kan me voorstellen dat als je als verzamelaar, hè, om het dan maar dat woord te noemen, ergens naartoe gaat, dat dit een heel andere focus is of je gaat om te kijken of om te kopen. Want het een begrenst wellicht het ander.
Ja, ik zeg ook wel, of ik vertel ook altijd, kijk, ons budget is niet onbeperkt. Dus wij kijken echt naar datgene, we hebben allebei goed verdiend, hard gewerkt, goed verdiend. Dus er kan wel het een en ander, zeker toen onze kinderen ook afgestudeerd waren en hun eigen verdiensten kregen. Dus toen konden wij ons meer permitteren. Maar dat is, voor ons was altijd, we gingen kijken en nog kijken, je moet heel veel zien, dat is belangrijk. Maar wat ik het allerbelangrijkste altijd heb gevonden van het kopen is de commitment die je aangaat. Je gaat een commitment aan met de kunstenaar. Je zegt van ik vind jou zo waardevol, dat werk vind ik zo waardevol, dat wil ik hebben en daar heb ik geld voor over. En nogmaals, we hebben een Mark Manders gekocht voor 700 gulden. En dan denk je van, nou,
ik ben een mooie prijs.
Dat was een hele mooie prijs. En ik wil niet zeggen dat het altijd zo uitpakte, maar als je het werkje ziet, en het is nu in de verzameling van het Centraal Museum, dan denk je van, nou, 700 gulden, dat had ik in die tijd ook wel ervoor over gehad. Maar dat had niemand. En wij dachten van, nou, dat is zo'n interessante persoonlijkheid die dat gemaakt heeft en die ideeënwereld erachter. Maar ook wat je ziet. Je stelt je nog steeds vragen, waarom is het zo dat muisje met wat draadjes en wat touwtjes en lapjes en houtjes aan een soort ijzeren beugel. Wat moet ik daar achter zoeken? En het blijft mij intrigeren. Nou, en dat is toch wel het geheim van werken die we gekocht hebben. Het moet blijven intrigeren. Ik moet het niet meteen weten. En dan vind ik ook al die verhalen die erover verteld worden, vind ik wel eens moeilijk, want dan wordt er eigenlijk voor mij een verhaal ingevuld wat ik in mijn eigen hoofd misschien anders heb ingevuld.
Je hebt gestudeerd?
Ja.
Wat heb je gestudeerd?
Ik heb Engels gestudeerd en literatuurwetenschap. Mijn invalshoek is altijd geweest de lezers. Dus het onderzoek naar de hoe je het ontvangt. De literatuur. Dus hoe kijkt de lezer naar de teksten? En dat is natuurlijk elke keer anders. En dat is met beeldende kunst net zo. De kijker maakt een deel van het werk. En je maakt dus in je eigen hoofd en je waarneming, zeg je van, dit neem ik waar. Maar tegelijkertijd weet je dat de kunstenaar iets anders heeft waargenomen vanuit zijn kant. En dat Pieter en ik beide onze eigen waarneming hadden. Maar als ik dan mensen op bezoek krijg, die hebben weer een andere waarneming. Dus waar ik zelf buitengewoon in geïnteresseerd ben, is vooral ook de context van een kunstwerk. Dus een kunstwerk is niet een gegeven. Het is een wisselende kijk op de werkelijkheid. En ook een foto waarvan we denken van, oh, nou, dat is echt de werkelijkheid, dat is de waarheid. Dat is gefotografeerd met een lens en je kunt het in de werkelijkheid zo zien. Dat is niet zo. En veel van onze werken gaan daar ook over. Over dat verschil in waarnemen van de werkelijkheid.
Dus wat je ziet eigenlijk en wat eigenlijk anders blijkt te zijn dan wat je ziet. Je wordt op het verkeerde been gezet.
Ja, hè, dus de manier waarop ik iets zie, is ziet er ander. Kijk, als ik, om het voorbeeld dan te noemen, kijk naar de Volkert de Jong, zie ik tegelijkertijd ook mijn Volkert de Jong. Maar zie ik ook tegelijkertijd, en niet zo bewust altijd, hè, maar dat het speelt op de achtergrond, ook het werk waar ons werk een klein deel van was, wat gewoon opgedeeld is als installatie. En dat geeft mij een andere manier van waarnemen dan dat jij iemand anders hier op bezoek krijgt die ja.
Maar dat betekent in wezen dat je dus afhankelijk van je kennis, van je eigen achtergrond, je iets anders waarneemt dan degene, ja, dan de volgende. Ja.
Je hebt dat bijvoorbeeld met lezen. Dat heet de verwachtingshorizon. Je leest een roman, maar als jij 100 of 500 romans hebt gelezen, of is allemaal verschillend, dan heb je dus een kennis opgebouwd over hoe een roman in elkaar zit. Het hoeft helemaal niet concreet te zijn, maar je weet dat er personages zijn die gekozen zijn en plaatsen en dergelijke. Maar die waarneming, die leert jou een volgende keer te kijken en dan denk je, nou, ik zie nou wel hoe die constructie in elkaar zit. Dat heb ik al eerder meegemaakt. Maar het kan ook een vernieuwing zijn. En dus vooral die verwachtingshorizon neem je mee in je literatuur beleven. En dat is in feite ook bij de kunst die je ziet. Je neemt je eigen verwachtingen, je eigen kennis mee, je eigen kijk op het leven.
Dat betekent dus ook dat je naarmate je meer weet, meer gezien hebt, automatisch, dat je ook naar andere dingen gaat kijken. Dat is wel een logisch gegeven dat je ontwikkelt. Hè, zoals dat ook is met het begin van wijn leren drinken of klassieke muziek of wat dan ook. Maar dit is een veel duidelijker uitgelegd gegeven waarom je ontwikkelt. En hebben jullie dat ook gemerkt, die ontwikkeling?
Jawel, je ziet in de collectie wel duidelijk een ontwikkeling. Maar het blijft eigenlijk onze nieuwsgierigheid naar die nieuwe ideeënwereld. En de materiaalbehandeling en de nieuwe technieken die steeds meer mogelijk worden, steeds meer mogelijkheden geven aan kunstenaars. En kunstenaars gaan daar vaak heel simpel mee om. Die gaan ontdekken. Nou, die ontdekking kan tot ontzettend leuke resultaten leiden, die wij dan weer ontzettend interessant vinden. Maar de basis uiteindelijk is toch voor ons heel veel zien, heel veel kijken, openstaan voor die vernieuwing, openstaan voor die ideeën die je soms helemaal niet begrijpt. Hè. Wij zijn, Pieter was een jurist, een rechtlijnige bedrijfsjurist, en ik was een politicus en ook ik ben ook corrector geweest van een grote scholengemeenschap, dus dan moet je gewoon heel organisatorisch rechtlijnig zijn. Maar in de kunst openbaart zich toch een nieuwe wereld naar mij toe van waar ik kennis van wil nemen, waar ik het niet altijd mee eens ben. Ik heb ook kritiek, maar soms word je zo gegrepen en dan moet je die commitment aangaan als dat kan om het te kopen.
Heel mooi. En als je nou kijkt nu, als je met de nieuwe technieken, nou, er is nu bezig een gigantische verschuiving binnen de hedendaagse kunst naar de NFT's, naar de crypto kunst, waarvan echt het is zo anders en zo'n verschuiving dat de ene helft roept het zijn nieuwe kleren van de keizer, dit gaat helemaal nergens over, daar moet je niet ingaan, en de andere roept je bent ouderwets en dit wordt het nieuwe wegen. Wat vind je daarvan? Hoe zie jij dat dan? Want dat is zo nieuw als het maar zijn kan.
Ja. Dat is. Maar ja, ik zie dat wel in een ontwikkeling, want het komt niet uit de lucht vallen. Dus als ik terugkijk in onze eigen collectie, kan ik een aantal momenten en werken aanwijzen die daar al aan ten grondslag
liggen.
Noem
eens een voorbeeld, Rafael Rozenau.
Ik heb bijvoorbeeld een werk van Cardigan en ik heb een werk van Sandison. En dat is allemaal al met computerkunst en ook uit de werkelijkheid beelden overgenomen. En dan op een bepaalde manier verwerkt. We hebben een Hideo Ansen uit Japan. We hebben in Japan gekocht. Die heeft daar, dat heet de Mona Lisa. En hij zegt van de Mona Lisa is één schilderij. Dat is in die tijd veel gekopieerd. Die kopieën zijn ook weer gekopieerd. Het is ook weer gefotografeerd. Dus in feite zijn er miljoenen afbeeldingen van dat ene schilderij in de wereld. Dus er zijn ook zoveel mensen die dat zien. Toen heeft hij daar at random 10 uitgezocht en heeft die geanalyseerd met zo'n schema, wat we allemaal kunnen met onze foto op onze telefoon. Kun je zeg maar zo'n schemaatje hoe zo'n beeld is opgebouwd. En dat heeft hij dan weer geschilderd. En het zijn fascinerende beelden, vind ik. Omdat het zijn zwarte schilderijen met een prachtig schema erop. Ook als je het ziet is het mooi. Allemaal beschreven wat de pixels zijn en ik weet, de kleuren en wat hij allemaal onderzocht heeft. Maar het is in feite, hij noemt ze de Mona Lisa. En dat geeft eigenlijk aan van hoeveel mensen iets zien, hoe ze allemaal anders zien. Want de meeste mensen weten helemaal echt niet hoe die Mona Lisa er precies uitzien. En die missen dan dus zeg maar de werkelijkheid van dat ene schilderij. Het is natuurlijk geen wonder dat mensen toch even dat schilderij in het echt willen zien.
Zeker.
En ik denk dat dat ook de basis is.
Ja. Maar goed, zou je nu, je hebt nu een groot deel van jullie collectie, is dat eigenlijk het helemaal of een deel geschonken?
Nou, we hebben een groot deel geschonken, omdat wij ook ter ere van Pieter eigenlijk vonden dat, naar mijn gevoel was de collectie, is ook afgerond. Dat zegt niet dat ik zelf niet zou doorgaan met kopen of verzamelen, maar dat is anders dan dat je dat met z'n tweeën doet, zoals wij dat gedaan hebben. Ik heb nu thuis ook nog werk om me heen en er is nog wel wat. Ja, het is niet zozeer dat we dat allemaal niet... Dat alles weggegaan is. Maar er is wel een kerncollectie geschonken.
En als je nu zou kopen, zou je dan inderdaad zo'n NFT kopen? Zou je daarvoor in zijn?
Nou, we hebben een van de laatste werken die Pieter en ik samen nog kochten, was een website. Een website van Jan Robert Leegte. En die wordt nu vertoond in het Van Gogh Museum. Met 7 andere werken van zijn werk. Dat is natuurlijk buitengewoon leuk. Want dat is ook weer, nou, ik zal het verhaal niet allemaal vertellen. Maar dat gaat ook weer over hoe schilder je de natuur. En hoe doe je dat vanaf je scherm. Ik vind dat heel interessant, maar het is natuurlijk thuis. We hadden ook een scherm, een televisiescherm daarvoor geïnstalleerd. Dus daar konden we hem ook draaien. Maar het is toch niet in mijn eigen huis. Vind ik het niet zozeer om het op te hangen, beweegt. Maar ik kan me wel in een bedrijfscollectie goed voorstellen. Dat die cardigan, die wordt ook veel door grote banken en zo gekocht. Die analyseert het nieuws wat elke dag binnenkomt op een bepaalde tijd. En daar heeft hij prachtige beelden bij. En, dus ik kan me voorstellen dat er plekken zijn. Zelf ben ik niet zo geneigd om het te kopen. Maar ik vind het op het ogenblik dan ook heel moeilijk wat je moet kopen. In onze, zeg maar, uitgangspunten.
Nou, daar is een vraag over. Dus goed dat je dit zegt. Want we hebben iedere keer, bij iedere podcast komt er een vraag van iemand anders. En in dit geval is dat Nick Terra. Nick Terra is de directeur van Fons Welters Gallery. Maar ook, en daarom heb ik hem gevraagd, het is net 30 jaar. En is samen met zijn vrouw Julia, die ook in de kunstwereld zit, bouwen zij een collectie op. Als ja, vind ik dan de jonge verzamelaars. En die heeft de volgende vraag voor jou.
Dag Marieke. De kunstmarkt en zichtbaarheid van hedendaagse kunst is in de tijd dat je verzamelt enorm gegroeid. Ik wilde vragen wat je fijner vond om nieuwe kunst te leren kennen, toen er minder galeries en beurzen waren, of juist nu er meer te zien is en te ontdekken en deels ook online te volgen.
Dat is inderdaad een hele leuke vraag. Ik ken Nick natuurlijk ook, en ook als verzamelaar en ook als directeur van de galerie. Ja, we hebben natuurlijk enorm zien groeien, die markt, maar ook het aantal galeries en ook de verschillen in de galeries. Ook internationaal. Wij zijn ook internationaal altijd op jonge galeries gestoten. Ontzettend leuk. Maar op dit moment vind ik ben niet iemand die ooit iets gekocht heeft via internet. Ik zal dat ook waarschijnlijk niet doen. Want ik wil die ervaring hebben dat ik er persoonlijk tegenover sta of mee in contact kom. Dat is voor mij toch heel wezenlijk. En dat is ook wel wat ik in deze tijd mis. Dat ik dus niet de kunst in reality zie, maar dat ik het via dus moet zien. Dus voor mij blijft toch belangrijk dat de galeries er zijn, dat zij ook een interessant aanbod kunnen bieden, dat de kunstenaars daar dan zijn om dat contact te leggen en niet uit te leggen, want dat hoeft voor mij dan niet zo. Maar dus dat persoonlijke contact en ook het persoonlijke contact met verzamelaars, persoonlijke contact met musea, dat is heel belangrijk. Dat is een belangrijk onderdeel van je verzameling.
Maar dan is de... Toen het begon, toen jullie begonnen, jaren 70, begin jaren 80, toen was de wereld heel anders. Het was klein, het was meer nationaal. En nu is het heel erg groot, ook door internet. Daar kan je die kennis uithalen, dan kan je nieuwe dingen zien. Dat is misschien ook wat Nick bedoelt. Van, is dat ingewikkeld?
Of? Ja, ik ben een keer een aantal jaar geleden op een symposium geweest van Art Table in New York. En daar waren 3 oude verzamelaars. Voor mij toen ouder. En die zeiden, het was simpel. We gingen zaterdagsmiddags gezellig langs Madison Avenue. En er waren 3 galeries. En dan kochten we wel iets. Ik moet eerlijk zeggen, dat die tijd hebben wij niet meer meegemaakt. Wij hebben toch heel veel galeries leren kennen. En heel veel kunnen kijken. Er zijn overal tentoonstellingen. Het wat veranderd is dat de kunstenaars zelf hun websites hebben. Galeries hebben dan die websites die daar weer aan gelinkt zijn. Dus dat hele, als je iets wil opzoeken, dat gaat heel makkelijk. Maar het vervangt voor mij niet het persoonlijke contact met het object zelf.
Nee, dat begrijp ik. Marieke, ik ga afronden. Ik zou nog heel lang met je door kunnen praten. Ik denk dat we dat ook nog heel vaak en veel gaan doen. Ik wil je heel erg veel danken hiervoor. En ook de schenking die jullie hebben gedaan, of jij hebt gedaan inmiddels, aan 4 musea. Dat is nu 5 musea. Die zijn nu met elkaar te zien in een tentoonstelling in het Centraal Museum in Utrecht. Helaas nog dicht. Maar wellicht gaat het nog...
Gaat nog even open.
Ja. Ja. Dus ik raad iedereen aan om daar naartoe te gaan en dan de verhalen te horen. Want jij had aangekondigd daar wellicht als gastvrouw rond te lopen. Ik ga daar zeker naartoe. En nogmaals, heel veel dank voor jouw inzichten en dit gesprek.
Nou, misschien nog even toevoegen. Er is ook een hele mooie publicatie door die musea gemaakt. Dus niet door mij. Ik heb daar niet de erge hand in gehad. Het is ontzettend leuk, dat kun je bestellen. Dus als je niet een tentoonstelling kunt zien, dan geeft dat toch een heel goede indruk.
En waar kunnen we die bestellen?
Bij het Centraal Museum.
Gaan we doen, met z'n allen.
Succes.
Ja, dankjewel.